Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw blijft, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat Hij begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen Psalm 8 en daarvan vers 1, 2 en 4. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen? 1, 2 en 4 van Psalm 8. Luisteren naar de wet van de Heer, onze God. God, bedoeling met ons leven. En als we die wet horen, dan worden we stil. Want die wet spreekt een oordeel uit over ons leven. En tegelijk, als wij dan stil worden en onze schuld belijden, onder het luisteren naar Gods wet mogen we geloven dat wie zijn zonde beleidt, ze door het bloed van de Heer Jezus vergeven zijn. En dan worden deze woorden ook woorden van leven, woorden die ons de weg wijzen voor de week die we begonnen zijn om te leven voor Gods aangezicht. Als we geluisterd hebben naar Gods wet, willen we met elkaar zingen Psalm 128, de versie van Weerklank, vers 1 en vers 2. Psalm 128, 1 en 2, naar de wet. God sprak deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het land van de slavernij, hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daar niet voor buigen en ze niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig en jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, derde, vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet leeg gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen mag u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, uw zoon, uw dochter, uw dienaar, uw dienares, uw vee en de vreemdeling die binnen uw poorten, die in de stad is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd zullen worden in het land dat de Heere uw God aan u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar of zijn dienares, zijn rund of zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze woorden samen toen hij zei: U zult de Heere, uw God, lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
Voordat we Ezra gaan dopen, luisteren we eerst naar het onderwijs van de Kerk van de Hervorming om ons te bedenken wat we zien en wat we geloven als we het water over zijn hoofd zien gaan. Dus we lezen het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toren van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. En zo worden we opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden we gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als we gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als we gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God, door middel van de doop, opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dat betekent dat we innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze kracht. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw, Godvrezend leven wandelen. En wanneer we soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we ze toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat ze het weten, hebben ze ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden ze ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers wat God zegt tegen Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar ver zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. En de ouders hebben de plicht om hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Tot zover het onderwijs van de kerk van de hervorming. Laten we nu zingen Psalm 17 vers 3 voordat we gaan bidden en Harm en Bettine hun belofte aan de Here en de gemeente zullen geven. Psalm 17 vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor opdat mijn voet niet uit zou glijden. Dat we deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we zijn heilige naam aldus aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt na uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u dit kind, Esra, voorbij in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven wordt en met hem mag opstaan in een nieuw leven. Zijn kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mag dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mag verlaten, en dat hij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heere, Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Geliefden in de Heere Christus, Harm en Bettine, jullie hebben gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat jullie zo gezind zijn, zullen jullie van jullie kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. En mag ik jullie dan vragen voor de kansel te komen. Ten eerste, belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? Ten derde, beloven jullie en nemen jullie voor je rekening dit kind van wie je vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar je vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Moeder, wat is hierop uw antwoord? Zuster, wat is hierop uw antwoord? Gaan we Ezra dopen? Kom kijken. Hij krijgt water over zijn hoofd. Ja. En als we Ezra hebben gedoopt, willen we voor zover mogelijk staande zingen. Psalm 105, vers 5. Hendrik, Ezra, Cornelis, Verwij, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Sarah, wat we gingen doen. Wat gingen we doen?
Maar papa is er niet meer
voor hoofdwater. Nee, hè? Allemaal water op zijn hoofd en nou is het niet meer.
Nee.
Hij werd helemaal nat. Ja, hij werd helemaal nat.
Ja.
Heb je goed gekeken? Even afdrogen. Ja, lekker wel, hè? Mooi. Hey, dat is eigenlijk het sacrament van de doop. Wij zijn mensen die praten, mensen die doen, mensen die aan het werk gaan. Maar als we aan het dopen zijn, dan zijn we eigenlijk alleen maar aan het kijken. We zien het water en het gaat over het hoofd van Ezra. En dat is eigenlijk het werk van de Heer Jezus. Dat hij zegt, ik ben naar de aarde gekomen, ik heb geleden, ik ben gestorven. Kijk nou eens heel goed wat ik heb gedaan. En dat is ook de opvoeding. Je kinderen kijken steeds naar jou en op een gegeven moment dan doen ze de dingen die jij deed. En ze praten zoals jij praat, omdat ze heel goed hebben gekeken. En dat is volgens mij ook de opvoeding bij de doop. Je mag ze voordoen hoe het is om te leven met de Heere God. Maar dan moeten jullie ook weer steeds terug naar het doopvond. Want wij hebben ook de neiging om aan het werk te gaan. Maar de Heere God zegt, Harm, Bettine, stil nou even. Wil je eerst eens heel goed kijken naar wat ik met jullie doe en wat ik met Ezra doe? Ik neem je mee door het water. Ik laat je zien dat je moet sterven vanwege de zonde. Maar ik laat je ook zien dat je met mij mag opstaan en mag leven. Geloven begint niet met doen. Geloven begint niet met wat wij van de Heere God vinden. Maar geloven begint met kijken naar wat de Heere God aan ons laat zien. En dat is zo wonderlijk, want dat is vol van liefde. Hij zegt, ik wil Ezra hebben en ik heb mijn leven voor hem gegeven. En ga daar nou steeds naar terug. Soms als je het misschien niet weet, soms als je geneigd bent zelf de dingen te doen, terug naar dat doopwater, kijken naar wat de Heer Jezus heeft gedaan. En dan word je zelf meegenomen. Zoals Ezra door jullie werd meegenomen naar dat water, word je zelf al kijkend, al gelovend meegenomen in het werk van de Heere God. En dan, ja, dan komt er ook een nieuw leven. Maar dat komt pas als we heel lang hebben gekeken naar het werk van de Heere God. De gemeente, zo mochten we vanmorgen even deze preek niet horen, maar zien. God laat zien dat Hij een gemeente heeft. Ook in Utrecht, ook in 2019. Ezra hoort erbij en u mocht terugdenken aan uw eigen doop. God nam u mee door het water heen en samen met Ezra bent u één volk geroepen om God te dienen. Om God te loven en Hem groot te maken. Laten we zo met elkaar steeds weer verwonderd kijken en geloven naar wat God heeft gedaan. Je mag gaan zitten. Laten we nu de Heere danken met het gebed uit het formulier en aansluitend bidden om de verlichting met de Heilige Geest bij de opening van Gods woord. Laten we bidden. Almachtige en barmhartige God, God en Vader, wij danken en loven U dat U ons en onze kinderen door het bloed van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt en dat U ons door Uw Heilige Geest tot leden van Uw enige geboren Zoon en zo tot Uw kinderen hebt aangenomen en ons dat met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden U ook door Hem, Uw geliefde Zoon, dat U dit gedoopte kind, Ezra, door Uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer mag groeien in de Heere Jezus Christus. Geef dat Hij zo Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die U hem en ons allen hebt bewezen, zal belijden. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus mag leven. En moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mag overwinnen. Dan zal Hij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Grote Heere, geloofd zij uw trouw, u die in deze tijd, in deze stad, zondige mensen opzoekt en Ezra geboren liet worden in het gezin van Harm en Bettine, gezin waar uw naam wordt geloofd en gevreesd, waar u wordt gezocht en gediend. En dat hij zo in het midden van de gemeente mocht komen en het teken en zegel van uw trouw aan zijn voorhoofd ontving. Heere, u gaat door met uw werk. En we danken u dat we dat allen mochten zien. Juist ook als we wellicht twijfelen, dat we mogen zien, u bent de God die ons opzoekt, die ons niet loslaat. Wees bij ons, als we dreigen u los te laten, dat sacrament ons heeft opgewekt, om u te dienen, omdat buiten u geen leven is, maar het water dat ons doodt. Wij bidden u, om uw zegen voor heel de gemeente, wees bij Harm en Bettine, om Ezra op te voeden, Wees nabij dat wij met elkaar u mogen zoeken en elkaar mogen bemoedigen om u te volgen en groot te maken. Heer, wij gaan uw woord lezen en luisteren naar de verkondiging van uw evangelie en wij bidden u met en voor elkaar. Open uw woord, open ons hart. Heilige Geest, leer ons wie u bent. Leer ons te zien hoe deze wereld in elkaar zit. Leer ons het kwaad in ons eigen leven te onderscheiden. En leer ons u te volgen en u lief te hebben. Dat bidden we u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan lezen uit het woord van de Heer. Er zijn vanmorgen twee schriftlezingen. Exodus 1 is een geheel, vers 1 tot 22, en Matteüs 1, vers 1 tot en met vers 17. Dus we lezen Exodus 1, 1 tot 22, en Matteüs 1, 1 tot 17. Exodus 1, daar luidt Gods heilige woord als volgt. Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël die met Jacob naar Egypte waren gekomen. Ieder kwam er met zijn gezin. Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser. Alle zielen die van Jacob afstamden waren 70 zielen. Jozef was echter al in Egypte. Toen Jozef gestorven was en ook al zijn broers en heel die generatie werden de Israëlieten vruchtbaar en breidden zij zich overvloedig uit. Ze werden talrijk en uitermate machtig, zodat het land vol van hen werd. Toen trad er in Egypte een nieuwe koning aan, die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk, zie, het volk van de Israëlieten is talrijker en machtiger dan wij. Kom, laten wij er verstandig tegen optreden, anders zal het talrijk worden. En mocht het zijn dat er een oorlog uitbreekt, dan zal het zich ook bij onze vijanden aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. En ze stelden daarom opzichters van herendiensten over het volk aan om het door zijn dwangarbeid te onderdrukken. Het bouwde voor de farao voorraadsteden Python en Raamses. Hoe meer zij het echter onderdrukte, hoe talrijker het werd en hoe meer het zich uitbreidde, zodat zij in angst verkeerden vanwege de Israëlieten. De Egyptenaren lieten de Israëlieten met harde hand voor zich werken. Ze maakten het leven bitter voor hen door hen zwaar werk te laten verrichten met leem en bakstenen en door allerlei werk op het veld, al hun werk waarmee zij hen moesten dienen met harde hand. Bovendien zei de koning van Egypte tegen de vroedvrouwen van de Hebreeuwse vrouwen, van wie de naam van de een Sifra was en de naam van de ander Pua, hij zei, als u de Hebreeuwse vrouwen bij het bevallen helpt en u let op de stenen baarstoel, dan moet u, als het een zoon is, hem doden, maar als het een dochter is, mag ze blijven leven. De vroedvrouwen vreesden echter God en deden niet wat de koning van Egypte tot hen gesproken had, maar lieten de jongetjes in leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen bij zich en zei tegen hen, waarom hebt u dit gedaan, dat u de jongetjes in leven laat? De vroedvrouwen zeiden tegen de farao, omdat de Hebreeuwse vrouwen niet zijn zoals de Egyptische vrouwen, want ze zijn sterk. Ze hebben al gebaard voordat er een vroedvrouw bij hen is gekomen. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed. En het volk werd talrijk en zeer machtig. En het gebeurde omdat de vroedvrouwen God vreesden dat hij aan hen nakomelingen schonk. Toen gebood de farao heel zijn volk, al de zonen die geboren worden moet u in een nijl werpen, maar al de dochters mag u in leven laten. En dan Matteüs 1, vers 1 tot 17. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob, Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar, Peres verwekte Hezron, Hezron verwekte Aram, Aram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nahesson, Nahesson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boas bij Rahab. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David de koning. David de koning verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was. Salomo verwekte Rehabiam, Rehabiam verwekte Abia, Abia verwekte Asa, Asa verwekte Jozefat, Jozefat verwekte Joram, Joram verwekte Uzia. Uzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achas, Achas verwekte Hiskia, Hiskia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amon, Amon verwekte Josia. Josia verwekte Jechonia en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonia Sealtiel, Sealtiel verwekte Serubabel, Serubabel verwekte Abihud, Abihud verwekte Eliakim, Eliakim verwekte Azor, Azor verwekte Zadok, Zadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jacob, Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. Al de geslachten dus van Abraham tot David zijn 14 geslachten. Van David tot de Babylonische ballingschap 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot Christus 14 geslachten. Tot zover het evangelie voor deze morgen. We richten ons op Exodus 1. En daarmee beginnen we een serie over dit Bijbelboek. Eigenlijk had ik volgende week willen beginnen, maar ik was het aan het indelen. En toen dacht ik, nee, het is volgens mij beter om nu al het eerste hoofdstuk mee te nemen. Het past ook wel heel mooi bij de doop van Ezra deze morgen. Dus we luisteren naar het evangelie zoals dat tot ons komt in Exodus 1. Nu mag u echter eerst nog de Heere dienen met uw gaven. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte voor het evangelisatiewerk dat vanuit onze gemeente plaatsvindt in de stad. De derde collecte is voor de kerk, voor de instandhouding van de eredienst in de wijkgemeente Matthäus. Diaconie, evangelisatiewerk en kerk. En dan gaan we ter inleiding op de verkondiging zingen Psalm 13 in de versie van Weerklank vers 1 en 3. Psalm 13 vers 1 en 3. Na de verkondiging zingen we Psalm 111, vers 5. Psalm 111, vers 5, na de preek. Harm en Bettine, gemeente van Christus, in wat voor wereld groeit Ezra op? Dat is eigenlijk waar het boek Exodus een antwoord op geeft. Wat is dat eigenlijk voor wereld waarin we leven? En Exodus betekent uittocht. En dat is eigenlijk het antwoord in één woord. Het boek Exodus zegt: wij zijn een volk dat leeft in vrijheid, omdat we zijn bevrijd uit de slavernij. Dat hele eerste deel van dat boek Exodus gaat daarover. Aan de ene kant over die slavernij en aan de andere kant over de Heere God die naar het volk toekomt om het te bevrijden. Daar zitten dus twee kanten aan. En dat zit ook in de doop. Dat wij leven aan de ene kant in een wereld vol slavernij, vol onderdrukking, vol van de dood, zegt de Bijbel. En dat wij aan de andere kant leven in een wereld waar de Heer Jezus is gekomen die niet dood is, maar hij leeft. En dat dubbele, dat zit ook in het leven van Ezra. Dat water laat aan de ene kant zien: Ezra, je bent vies, je bent zondig, je moet ondergaan, je moet sterven in het oordeel van God. Dat water laat aan de andere kant zien: Ezra, de Heer Jezus leeft en hij wil met jou leven. Jij leeft in een nieuwe, in een vrije wereld. In wat voor wereld leven we? Exodus, uittocht. God komt in deze wereld van zonde en slavernij om zijn verbondsvolk te verlossen. Maar dat is niet alles. En dat laat Exodus 1 zien. In het Hebreeuws heet het tweede boek van Mozes niet Exodus, maar heet het: dit zijn de namen. Dat is natuurlijk gewoon het eerste zinnetje, hè? Vers 1. Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël. Dit nu zijn de namen. Exodus 1 begint met te vertellen over wie er allemaal in Egypte zijn gekomen. Begint met te vertellen over een familie. En dat is wel heel belangrijk. Want als wij alleen maar denken aan een kwade wereld, waar God zijn woord, zijn evangelie, zijn verbond, zijn sacrament stuurt, dan slaan we het eerste woord van God over. Het eerste woord van God is leven. Tijdens het doopgesprek zeiden jullie het: we zijn zo dankbaar dat we strakjes als gezinnetje, vader, moeder, Sarah, Ezra, bij God mogen komen. En dat is het wonder van de Heere God. Dat is het eerste. En het hoofdstuk in de HSV is het ook in drieën verdeeld. Je ziet twee keer een witregel en daarom heb je vers 1 tot 7, vers 8 tot en met 14 en vers 15 tot en met vers 22. En zo wil ik eigenlijk die drie gedeeltes ook doorlopen. Eerst dus dat eerste. Wat betekent dat nou? Dat we eerst nog iets anders moeten zeggen, dat dit nu zijn de namen. Nou, er komen dus, Jacob komt naar Egypte met al zijn kinderen en ze worden allemaal opgenoemd. Alle zielen die van Jacob afstamden waren 70 zielen. Jozef was echter al in Egypte. En dan staat er vers 6 en 7, en dat is belangrijk: toen Jozef gestorven was en ook al zijn broers en heel die generatie, werden de Israëlieten vruchtbaar en breidde zich overvloedig uit. Ze werden talrijk en uitermate machtig, zodat het land vol van hen werd. Tot 5 keer toe wordt eigenlijk hetzelfde gezegd. Ze worden vruchtbaar, ze breiden zich overvloedig uit, ze worden talrijk, ze worden uitermate machtig en het land wordt vol van hen. Nou, als je 5 keer iets wilt zeggen, dan hou je gewoon zoveel van je kind dat je met nog een keer wilt zeggen hoe lief en hoe geweldig je het vindt. En dan zoek je andere woorden. Nou, dat is hier ook. Als je heel vaak dezelfde de dingen wil zeggen, maar net iets andere woorden, dan wil je dat mensen heel goed naar je luisteren. En dat gebeurt hier. Want wat is er nou aan de hand? Wat is er nou zo belangrijk aan dat volk dat groter en groter wordt? Nou, dat laat zien dat God zijn woord houdt. Want God was naar deze aarde gekomen, Genesis 12, naar Abraham. Die aarde, die mensheid, die was verspreid over de aarde, naar die toren van Babel, naar die hoogmoed, naar dat als God willen zijn. En dan kiest God één mens. En hij zegt, Abraham, ik wil jouw God zijn. En ik wil dat jij mijn vriend bent. Mijn bondgenoot. En dan belooft de Heere God, Abraham, ik geef jou nageslacht. Dat is het teken, dat is wat God als het ware aan zijn kant van dat verbond belooft. Aan Abraham vraagt hij, wandel voor mijn aangezicht. En God zegt, ik geef jou nageslacht en een land om in te leven. En nou zijn we dus 3 generaties, of 4 eigenlijk, hè? Abraham, Isaac, Jacob en dan krijg je de kinderen van Jacob. We zijn 4 generaties verder en elke keer was het spannend. Abraham is oud als die kinderen krijgt. Bij Isaac gaat het niet vanzelf. Bij Jacob gaat het dan iets vroeger, maar we hebben die hele geschiedenis van Jacob gehoord. Dat was ook een bijzonder verhaal. En nu? Nu is Jacob met zijn kinderen in Egypte en dat gezin dat dijt uit en dat groeit uit. En het wordt van een familie een stam en van een stam wordt het een volk. Het wordt machtig, het krijgt invloed. Dat betekent dat het eerste wat we moeten zeggen, voordat we gaan naar die farao en al het kwaad in deze wereld, het eerste wat we moeten zeggen is dat God een God is die zijn belofte houdt. En die belofte betekent dat hij wil dat mensen leven. Want dat had hij aan Abraham beloofd. Abraham, ik wil dat jij een volk bent dat bij mij leeft. En daarom geef ik jou nageslacht. En dat doet hij. En dan kunnen we nog iets verder terug. Want het was niet alleen maar de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob dat God hen nageslacht zou geven. Het was de belofte aan Adam en Eva. Het was ook de belofte aan Noach. Dit is waarom God u, jou en mij op deze aarde heeft gezet. Hij heeft een wereld geschapen. Niet maar als een prachtig mooie kast in een huiskamer om daar iets leuks in te zetten. Maar hij wilde dat op die aarde mensen zouden leven. Samen met hem. En dus niet een bepaalde bevolkingsidee van meer. Maar de Heere God zegt tegen Adam en Eva, ik wil dat jullie kinderen krijgen. Omdat deze aarde de plek is waar jullie mogen leven met elkaar en met mij. Gods bedoeling met deze wereld is dat u, jij en ik zouden leven. En daarom is dat vers 7 zo bijzonder. Want daar staat dat God dat doet. Het eerste woord van Exodus is niet de farao. Dat is niet de slavernij. Het eerste woord is het leven. Dit zijn de namen van de kinderen van Jacob. God, gemeente. En laat dat alstublieft tot u doordringen. En gelooft u dat alstublieft. God is een God die deze wereld heeft geschapen voor u, voor jou. Om als vrolijke kinderen te spelen en te leven op deze wereld. En wat jullie dus zeiden, wat zijn we dankbaar. Dat we als gezin hier bij het doopvond mogen staan. Dat is terecht. Dat is genade van de Heere God. Mag ik dat zo ook aan u en aan jou vragen? Hoe zie je het leven? Geloof je en besef je dat je het leven van de Heere God gekregen hebt? Misschien zijn de dingen in je leven moeilijk. Misschien zijn er wel jongens en meisjes die morgen naar school gaan. En er zijn er heel veel, die hebben er heel veel zin in. Maar er zijn ook misschien wel jongens en meisjes die het een beetje spannend vinden. Omdat er kinderen in de klas zijn die ze niet zo aardig vinden. Of omdat ze een nieuwe juffrouw krijgen die ze nog niet kennen. Zou het een aardige zijn of is het naar? En nou zegt dit stukje: de Heere God is een God die wil dat jij op deze aarde leeft en blij bent. Dat moet je nooit vergeten. Want sommige mensen maken zulke erge dingen mee. En sommige mensen ontdekken bij zichzelf zulke erge dingen, dat ze dat vergeten. Maar wij zijn geschapen om te leven vrij en blij. Dat is het eerste woord. Toch moeten we daar nog één ding bij zeggen. In het Nieuwe Testament is het wat minder aards. De zegen van de Heere God heeft in het Oude Testament heel veel te maken met de uitbreiding van het gezin. En we hebben Psalm 128 gezongen. En ook met het bezit van het land Kanaan. In het Nieuwe Testament is dat niet weg. We hebben die neiging wel eens en dan zeggen we: ja, het volk van God, dat kun je op deze aarde niet zien. Het gaat erom dat je straks naar de hemel gaat. Nou, dan laat je dus het hele Oude Testament een beetje liggen. Nee, dit is Gods aarde, wij zijn bedoeld voor deze wereld. Maar dat volk van God, dat is niet meer alleen Israël. Bij Israël mogen alle volken van de aarde komen. Mag ook de stad Utrecht komen. En zo zie je in het Nieuwe Testament dat de zegen gekoppeld wordt aan de groei van de gemeente. De verkondiging van het evangelie dat de wereld overgaat. En zo zijn we toch vanmorgen dankbaar dat de Heere God Ezra aan de gemeente heeft willen toevertrouwen. In het Nieuwe Testament is zegen dus niet alleen maar het leven met elkaar op deze aarde, maar gaat het over het leven van de gemeente? En die gemeente die ervan geniet, als je ontdekt dat de genade van de Heer Jezus gestalte krijgt in de manier waarop de gemeente met elkaar omgaat. In de manier waarop de gemeente er is voor de mensen om haar heen. In de manier waarop mensen zichzelf leren kennen. In de manier waarop mensen hun zonde belijden. Zegen. Zegen heeft in het Nieuwe Testament niet een compleet andere kleur, maar er komt wel een dimensie bij. Het is meer dan alleen maar de kinderen en het land. Het gaat over het volk van God dat hem leert kennen, dat zijn zonde belijdt en hem aanbidt. En die God, die gaat door, tot op de dag van vandaag. Hij wil ook u op deze wereld leren voor hem te buigen, hem te aanbidden en hem te dienen. En dan dat tweede, dan komt die farao in Egypte, een nieuwe koning die Jozef niet gekend heeft. En hij kijkt, zie, het volk van de Israëlieten is talrijk en machtiger dan wij. Kom, laten wij er verstandig tegen optreden. Hij maakt een politiek programma. En dat politieke programma bestaat eruit dat dat volk wat maar steeds groter wordt, moet worden ingedampt. Het is een bedreiging. Het is eng. Deze vreemdelingen, deze buitenlanders krijgen te veel macht en ze worden te groot. Daar komt dus iets anders. Tegenover de vreugde en het blije leven, het spelen als kinderen voor Gods aangezicht, wat komt er binnen? De angst voor andere mensen. En de angst om door die andere mensen geregeerd te worden. Tegenover wat God heeft bedoeld met de wereld, kijkt die farao. En hij is bang. Zo staat het ook even verder. Vers 12, zodat zij in angst verkeerden vanwege de Israëlieten. En angst komt dus heel vaak over vandaan dat je bang bent om je plek kwijt te raken. Je positie en je aanzien. En die angst die leidt tot onderdrukking. Want hij gaat dus het hele volk van Israël verplicht te werk stellen. En zij stelde daarom opzichters van herendiensten over het volk aan om het door zijn dwangarbeid te onderdrukken. Dus ze worden verplicht aan het werk gezet. Ze moeten die twee steden bouwen, Pithom en Raamses. En dat is om hen te onderdrukken, om hen eronder te houden. Het heeft twee doelen. Aan de ene kant werd zo'n volk zo druk gemaakt, zodat ze geen eigen leven meer over hadden. Geen eigen cultureel leven meer. En ook geen eigen godsdienstig leven. Daar had je gewoon geen tijd voor. En de andere kant is dat door dat zware werk de hoop was dat volk ook wat minder uitbreidde. Dat het werd ingedampt. De angst, gemeente. De angst leidt tot onderdrukking. Dat je om je heen gaat slaan. En de angst leidt tot onderdrukking. En die onderdrukking leidt uiteindelijk tot de dood. Dat is wat hier staat. Dus tegenover de Heere God die deze wereld heeft geschapen en wil dat u leeft, is er een macht in deze wereld, de macht van de koning, die u wil onderdrukken. En die op zoek is naar uw dood. Ja, zegt u, ga je nou niet te snel? Nou, het is heel opvallend dat die twee vroedvrouwen bij naam worden genoemd, Sifra en Pua. En die koning, die wordt niet genoemd. Hij zegt, u heet toch de farao? Nee, farao is een titel. Zoals wij de koning hebben, hebben andere landen een keizer en in Egypte hebben ze een farao. Dat is geen naam, dat is alleen een titel. Die koning krijgt geen naam. Dat is heel bewust. Hij krijgt aan de ene kant de eer niet en aan de andere kant laten de schrijver van het boek Exodus ons zien. Deze koning staat voor meer dan alleen maar die ene man op dat moment. Dit is hoe het zit. Dit is de wereld waarin Ezra geboren wordt. Een wereld waar koningen zijn zoals de koning van Egypte. Mensen die bang zijn voor anderen. Mensen die dan gaan onderdrukken, die Ezra proberen mee te slepen. En uiteindelijk leven wij in een wereld waarin de dood ons te pakken wil hebben. Gek, hè? Dat zit er dus ook in. Dat is niet maar van toen, maar naast die wereld zoals God hem heeft bedoeld, zit er heel diep in deze wereld de angst voor elkaar. En dat zoekt een uitweg in het elkaar eronder houden. Ja, het gaat zelfs zover dat als het niet lukt, hè, hoe meer zij echter onderdrukte, hoe talrijker het werd, hoe meer het zich uitbreidde. De angst slaat nog meer toe, dan laten de Egyptenaren de Israëlieten met nog hardere hand voor zich werken. En dan zegt de koning in vers 15tegen die vroedvrouwen, als u de Hebreeuwse vrouwen bij het bevallen helpt en u let op de stenen baarstoel, dan moet u, als het een zoon is, hem doden. Dus dat zit dan niet meer in de geboortebeperking en de culturele en de godsdienstige beperking door laten werken. Maar heel direct gewoon als er een jongetje geboren wordt, doden. En als die dames dat niet doen, dan gaat het kwaad. Het kwaad gaat altijd van kwaad tot erger. Dan wordt het hele volk ingeschakeld. Die vroedvrouwen die doen het niet en het gebeurde omdat de vroedvrouwen God vreesden dat hij aan hen nakomelingen schonk. Toen gebood de farao heel zijn volk, dus iedereen moet meedoen, al de zonen die geboren worden moet u in de Nijl werpen. De Nijl, dat was de hoofdrivier in Egypte. De Nijl was ook de plek van de goden. Dus die kinderen van Israël die worden geofferd aan de goden van Egypte om hen gunstig te stemmen. De dood gaat over ons leven. Hebt u dat, gemeente? Je kunt natuurlijk heel mooi en een heel goed leven hebben. Het evangelie is ook heel scherp. En het zegt, je leeft in een wereld die uiteindelijk je ondergang voor ogen heeft. We leven niet in een mooie wereld. We leven in een wereld die mooi bedoeld is. En we zijn bedoeld om goed te leven. Maar we leven in een wereld die ons probeert naar beneden te duwen. Een wereld die bang is voor andere volken, andere geloven. Zo kun je in je eigen leven die macht ervaren. Dat je wordt onderdrukt. En dat je niet meer weet welke kant het op moet. Dat beeld van dat onderdrukte volk, dat gaat de hele geschiedenis mee met Israël. Jullie waren slaven in Egypte. Dat is waar je vandaan komt. Hebt u dat beeld ook, gemeente? Dat u een slaaf bent die wordt onderdrukt? Of hoort u aan de andere kant van deze wereld? Dat kan natuurlijk ook. Het perspectief in Exodus is altijd het beeld van het slavenvolk. Maar als u of jij nou zegt, nou nee, ik heb helemaal dat gevoel niet dat ik word onderdrukt. Ik heb helemaal niet het gevoel dat het uitloopt op de dood. Ik heb helemaal niet het gevoel dat het uitzichtloos is, dit leven. Dat kan heel goed. Juist in onze wereld. Met alle rijkdom en voorspoed en zo. Maar hoe komen wij aan die rijkdom en die voorspoed? Heeft dat er niet mee te maken dat wij vaak op de troon van de farao zitten? Omdat wij andere landen hebben uitgebuit en misschien nog steeds uitbuiten. Omdat wij gebruik maken van anderen in onze omgeving. Omdat wij bang zijn voor onze positie, voor de manier waarop we kerk zijn of weet ik veel wat. Dat de angst ervoor zorgt dat we krampachtig proberen ons leven in de greep te houden. Ik vraag het ook hierom. Omdat als ik kijk naar dat eerste stukje over die zegen, ik me afvraag of wij gezegend worden. Aan de ene kant denk ik dat we mogen zeggen ja, want Ezra werd geboren en hij is vanmorgen in ons midden. God breidt zijn verbondsvolk uit. Ik denk ook dat we mogen zeggen ja. Want er zijn ook nu weer aanmeldingen voor de belijdeniscategorisatie. Er zijn jongeren die zeggen, ik wil bij dat slavenvolk van Gods genade horen. Maar als ik u nou net zei dat genade betekent dat het evangelie de wereld overgaat. En dat er heel veel mensen van buitenaf bij het volk van God komen. En ik kijk dan naar u en naar mijzelf. Dan stokt dat toch al een hele poos. Hoe lang is het geleden dat er iemand uit Utrecht die niet van de Heere wist of zich van de Heere had afgekeerd, zich bij onze gemeenschap voegde? In die zin lijkt het wel alsof de Heere ons zijn zegen onthoudt, want dat is wat we willen toch? Dat er mensen komen die met ons de Heer Jezus aanbidden. Maar dat hebben we al een aantal jaren niet van de Heere God ontvangen. Het zet mij aan het denken. Aan welke kant staan wij eigenlijk? Aan de kant van de slaven? Die God zegent en bevrijdt? Of aan de kant van de farao? Angstige mensen. Die graag in hun greep willen houden hoe het moet gaan. In hun eigen wereld, in de politiek, misschien ook wel in de kerk. En die zegen blijft achter. Goed, ik leg het zomaar in uw midden. U wordt er wel een beetje stil van, hoor ik. Dan gaan we misschien gauw door naar het volgende. Want de zegen van de Heere, die blijft wel staan. Want in die wereld van die onderdrukking zijn dan twee vrouwen. En die worden dus wel met naam genoemd. De koning, de machtige man, wordt niet genoemd. Sifra en Pua, twee vrouwen die dus in die maatschappij totaal geen positie hebben, worden wel genoemd. Waarom? Omdat ze tegen de koning ingaan. Zij doden die jongetjes niet. Zij kiezen voor het leven. Waarom? De voetvrouwen vreesden echte God. Er zit iets vaags in, we weten helemaal niet of het Hebreeuwse vrouwen waren, misschien waren het wel Egyptische vrouwen. En hier staat God met een hoofdletter, maar dat kun je uit het Hebreeuws niet afleiden. Welke God vrezen ze? Vrezen ze de Heere God? Of vrezen ze de Egyptische goden? Het blijft een beetje vaag. Maar wat duidelijk is, is dat die koning die kijkt. Die kijkt gewoon naar het wereldgebeuren. En die zegt, dat volk wordt te groot, dat is eng, daar moeten we wat aan doen. Zie, laten we verstandig handelen. En dan heb je dus je blik in het platte vlak. En die vrouwen, die hebben hun blik in het verticale. Zij vrezen God. En met dat zij God vrezen, erkennen zij het leven als iets waar zij niet als voetvrouwen over kunnen beschikken. Maar dat gegeven wordt. En waar zij met de handen af moeten blijven. Het is belangrijk, gemeente, als het nou gaat over een antwoord van aan welke kant staan we, hoe kijk je? Is het zie, laat ons verstandig handelen? Of vrezen wij God? Het leven dat wij leven, kunnen we daar zelf mee aan de slag? Of ervaren we dat als een gave? In het kind dat we ontvangen als een wonder van God. Daar begint de exodus. Waar wij niet meer in dit platte vlak willen leven, maar het hoofd omhoog slaan. En dat gaat zelfs zo ver dat ze dus wel bewust niet doen wat de koning wil. Dus je kunt natuurlijk zeggen, oké, ik heb een overtuiging, het leven is belangrijk. Maar ondertussen vraagt je baas iets anders van je als je werkt in het ziekenhuis. Of de maatschappij die dringt je allerlei beelden op van wat liefde en wat trouw is. En wat je normaal en wat je goed zou moeten vinden. En voor je het weet ga je mee. Goed schiks of kwaad schiks. Maar deze vrouwen zeggen nee. Ook al durven ze dat niet openlijk te zeggen. Hè? Als ze op een gegeven moment bij de farao moeten komen. Dan zeggen ze, ja nou, dat is niet onze schuld. Die vrouwen zijn gewoon sterker. En die kinderen die zijn er al voordat wij daar aan te pas komen. Dus ze durven het niet helemaal tegen de koning te zeggen. Maar ondertussen, ze houden hun handen af van die kinderen. Ze laten ze leven. En dan staat er, en het gebeurde, omdat de vroedvrouwen God vreesden, dat hij aan hen nakomelingen schonk. En daar kom je de God van Israël op het spoor. Want daar komt die zegen ineens weer om de hoek. God schenkt zijn zegen aan deze vrouwen, doordat zij een gezin krijgen en dat gezin groot wordt. Gemeente, wat betekent dat nou? Het is een hoofdstuk met van die grote dingen. Aan de ene kant dat volk van Israël dat uitbreidt. Aan de andere kant dat kwaad en de angst en de dood van Egypte. En dan ineens twee van die vrouwen. Zo gaat het vaker in het boek Exodus. Waar wij denken, Heere God, het kwaad, de farao, G7, inderdaad. Het gaat allemaal mis op deze wereld. Kom, regeer, doe iets. Daar schuift God vanmorgen twee vrouwen naar voren. En zegt, hé, zou daar misschien iets kunnen beginnen? In het leven van die twee vrouwen die mij gehoorzaam zijn, begint daar iets van genade en van zegen. Ik moest denken aan een verhaal wat ik hoorde van een collega die vertelde van een gezin dat bij een vader was. En die vader was overleden. Ze waren ontzettend boos op God en op de kerk en op die dominee. Want waarom had vader moeten lijden? Waarom had God dit gedaan en waarom had God dit gewild? Als hij een God van liefde was, had het dan niet anders gekund? Toen ze zo wat waren uitgeraasd, toen zeiden ze, ja, we hebben de afgelopen maanden met elkaar, hè, wel hele mooie weken gehad. Als gezin waren we een beetje los zand. Maar omdat we de afgelopen maanden en weken voor vader moesten zorgen, waren we ineens veel meer bij elkaar. En we hebben met elkaar gepraat. We hebben naar elkaar geluisterd. We zijn veel dichter bij elkaar gekomen. En die collega zei, zou dat dan misschien iets van God kunnen zijn? Hij begon dus niet bij de grote woorden, bij de grote antwoorden of bij de grote vermaningen, zo mag je niet praten. Maar hij liet zien dat hele kleine. Dat je als broers en zussen met elkaar in gesprek raakt. Zou dat iets van God kunnen zijn? Ja, zegt u, dat gaat me veel te... Ik bedoel, bekering is toch veel dieper? Nou, misschien wel. Alhoewel, als broers en zussen na jaren weer met elkaar in gesprek raken, dat is vaak niet niks. Daar is vaak aardig wat voor nodig. We hebben een geslachtsregister gelezen van de Heer Jezus. En daar zitten die vier vrouwen in, hè? Ik denk dat de meesten het wel weten. Er wordt een kindje geboren in Bethlehem. Dit zijn de namen. Het is zo klein. Zo onbeduidend. Hij komt uit een geslacht met vier vrouwen. Die een wat bijzondere geschiedenis hebben. Maar zo gaat God zijn volk bevrijden. Veracht de dag der kleine dingen niet. Een kind dat wordt gedoopt. God die zijn trouw vanmorgen aan u laat zien en zijn liefde verkondigt, hij wil dat u leeft. Iemand die je aanspreekt, iemand die je aankijkt. God wil met u leven en hij begint heel klein bij Sifra en Pua. Die omhoog kijken en de kinderen laten leven. Zo begint de Exodus. Zo kan het ook in uw en in jouw leven zijn. Misschien zit je wel te wachten op iets heel groots. En zie je niet dat de Heere God elke dag aan je deur klopt. Vol van liefde, vol van mededogen. Zoals hij vanmorgen op de deur van Esra's leven heeft geklopt. Ik wil jouw God zijn. Zo klopt hij vanmorgen op uw en op jouw deur. Ik ben de God van de bevrijding. Oh ja, ik snap zoveel niet. Want het is wel mooi van die Sifra en die Pua. Maar er waren ook heel veel kinderen die dus wel stierven in de Nijl. Ja, ik krijg niet overal een antwoord op. Waarom laat God het gebeuren? Maar ondertussen geloof ik als ik dit woord hoor. Dat God zich uit deze wereld niet laat wegduwen. Als ik kijk in de kribbe van Bethlehem. Dan geloof en dan weet ik God. Is een God die deze aarde heeft geschapen. Die mij heeft geschapen. En hij laat me niet los. Heel veel meer begrijp ik niet. Maar dit troost mij. God wil dat ik leef. Hij wil mij zegenen. Dat heeft hij laten zien in de doop. Dat laat hij zien in het leven van Sifra en Pua. Gemeente, soms is geloven niet heel groot. Kijk maar omhoog. Vrees God en ontvang het leven als leven uit zijn hand. Midden in een wereld vol van kwaad, vol van angst, vol van dood, gaat de liefde in je leven gloren. Amen. Laten we danken en bidden.
Heer in de hemel, u bent het die uw volk verlossing zond. Dat kleine kind in de kribbe. Heere Jezus Christus, u die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Geboren uit dat geslacht van zondaren, van kleine mensen en grote mensen. U kwam in deze wereld. Een wereld vol van koningen, vol van angst, vol van onderdrukking. Een wereld vol van de dood. Heere, u blijft trouw aan uw bedoeling met deze aarde en met ons leven. En wij danken u daarvoor. Wij bidden u om ogen die het zien. Te zien dat wij slaven zijn onder de macht van de zonde. Wij bidden u om te zien dat u een God bent die het leven wil. Wij bidden u om net als Sifra en Pua eerbied voor uw leven te hebben. Voor uw genade en goedheid en voor uw aangezicht in de vrezen van uw naam te leven. Heren, heel vaak om ons heen zien we het niet en zien we alleen maar de farao's van deze tijd. Maar we hebben uw woord gehoord en we hebben het gezien in het sacrament. We danken u voor dat evangelie. We danken u voor die versterking van het geloof. En we bidden u om kracht en moed om achter u aan te gaan. Uw toekomst tegemoet. Wees met Ezra, die geboren werd in deze wereld. Uw woord gaat met hem mee. Wees met ons allemaal. En ga met ons. U kent ons. U weet van de vreugde. U weet van de zorg. We bidden u met en voor elkaar. Afgelopen week mooie dingen zijn gebeurd. Velen teruggekomen van vakantie. Afgelopen week verdrietige dingen zijn gebeurd. Als een van ons een collega dood vond, Heere God, wat is dat indrukwekkend. Als we hoorden van de schorsing van Kees van Vianen bij het LCJ en alles wat dat voor gevolgen heeft, ook voor degenen die daarbij betrokken zijn, degenen die beschadigd zijn. Heere God, we bidden u om uw zorg, om uw goedheid voor onze jongeren. Dat ze u mogen vinden, ook waar het in de kerk zo vaak misgaat. Heere, geef dat de kerk een veilige plek is. Een plek waar uw genade en uw liefde mogen stralen. We bidden u, als Thomas te waarschijnlijk binnenkort geopereerd zou worden, tweede operatie, Heere, geef de artsen wijsheid om het goede moment te bepalen. We bidden u voor de synode die deze week in gaat vergaderen om zich voor te bereiden. We bidden u voor de kinderen die weer naar school gaan. Studenten. We bidden u voor het werk van de diaconie. We bidden u als we onder leiding van de missionaire commissie in deze stad en in het dorpen waar we wonen proberen christen te zijn. Heere, zegen de gemeente. Zodat er velen met ons u gaan dienen. We bidden u voor vervolgde broeders en zusters, vandaag in het bijzonder in Iran en Irak. Zo dragen we elkaar en de kerk, deze wereld, bij u op. We bidden u om uw genade. Ga met ons deze zondag en breng ons vanmiddag weer bij elkaar. Om Jezus wil. Amen. Psalm 67 vers 3 is de slotzang. 67 vers 3. de zegen zullen Harm en Bettine hiervoor in de kerk plaatsnemen, zodat we hen de zegen van de Heren bij de opvoeding kunnen toewensen, van die kant zo daar naartoe. En vanmiddag zal de preek gaan over Nederlands geloofsbelijdenis, artikel 26. Dat is een lange, dus het is fijn als u die alvast eventjes door kunt lezen. Nederlands geloofsbelijdenis, artikel 26. Voor nu, ontvang Gods zegen. De genade van de Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap aan de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.